Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Maar voordat ik die beslissing voor mezelf kon maken, werd het eigenlijk al achter mijn rug omgedaan. En dat heeft wel een bepaald effect gehad op hoe ik daarover nadenk en hoe ik me daarbij voel in een negatieve zin.
Maar jij zegt nu, door die situatie heb jij zoiets van nee. Maar denk jij dat als die situatie er niet was en het was op een gezonde manier gegaan, dat jij wel daarvoor open had gestaan?
Waarschijnlijk wel.
Want dus hij heeft het een beetje voor jou verpest?
Absoluut.
Oh. Ja, maar eigenlijk wat hierin is gebeurd, is dat er is gewoon vreemd gegaan.
Ja.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag aan tafel bij mij de dames van Kleine Meisjes Worden Groot. Ofwel Daphne en Lotta.
Hey.
Welkom.
Dankjewel.
Zo grappig dat jullie hier nu zitten, want jullie nemen jullie podcast hier ook op.
Ja, ik vind het wel lekker.
Dit is gewoon vertrouwd
terrein. Niet over na te denken.
Ik vind het ook heel fijn inderdaad.
Jullie zitten ineens heel dicht bij elkaar in plaats van tegenover elkaar.
Nee, inderdaad. Ja. Ik vind het wel leuk.
Ik vind het wel gezellig.
Ja, dan kan je er even af en toe een beetje aanraken. Nou, we gaan het zien. Hey, we gaan het hebben vandaag over het onderwerp waar jullie eigen podcast ook over maken. Namelijk een beetje over de hele transitie van jonge meiden zijn naar jonge vrouwen worden. En gezien de populariteit van jullie podcast, denk ik dat heel veel dames daarmee bezig zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is het leven, hè?
Ja. Maar zijn jullie daar ook echt met alles wat jullie doen mee bezig?
Ik heb het idee van wel.
Ja.
Eigenlijk. Ik denk dat bij alles wat ik doe, waar ik constant aan het reflecteren ben. Waarom doe ik dit? Waar komt het vandaan? En hoe ga ik hier anders mee om in de toekomst? Daar ben ik eigenlijk wel echt constant mee bezig.
Dat lijkt me doodvermoeiend.
Ik niet. Ik zit dit zo aan te horen en ik denk, nee, dat geldt niet voor mij. Ik ben met hele andere zaken bezig, normaal gesproken. Ja?
Moestuinen en thee drinken.
Moestuinen en thee drinken en zo. Ja, hele andere dingen. Ja, ik schrijf wel veel. Ik houd een dagboek bij. Dat doe ik echt al sinds de basisschool. En dat doe ik dus nog steeds. En dat is denk ik de plek waar ik reflecteer op alles. Maar buiten het dagboek en de podcast om, probeer ik het zoveel mogelijk los te laten eigenlijk. Ja.
Lijkt me heerlijk.
Ja.
Om dat los te kunnen laten überhaupt.
Ja.
Hey dames, ik heb voor jullie in ieder geval van Bobby's.
Wat leuk.
De Bobby's Gin.
Friedams.
Ziet er
leuk uit. Dankjewel.
Friedams, uiteraard. En mijn boek, De Relatie APK.
Ja. Ik ben heel benieuwd.
Dan mogen jullie ook lekker mee aan de slag.
Oeh. Heb je dat nodig, Daphne?
Ja, ik wel, denk ik. Ik ben heel benieuwd.
Ik denk ik ook. Maar ik ben al de hele dag bezig met reflecteren. Mag ik even
op
rust?
De relatie. Ja, maar misschien kan je dus inderdaad door het gewoon te lezen, kan je meer bezig zijn met wat erin staat in plaats van direct op jezelf te betrekken.
Oh, heerlijk. Ja.
Dus wellicht is het wel heel prettig.
Ben jij iemand die ook notities maakt in boeken? Ik namelijk wel. Ja. Zou je dat erg vinden, Nienke, als we in je boek erbij
schrijven? Je krijgt het, het is van jou.
Ja, maar het is niet het is dat, dat je auteursrecht dan gaat huilen van wat gebeurt er met mijn boek?
Want ik ben heel erg, ik schrijf in alle boeken, of het nou met marker is of met pen, ik schrijf overal in.
Ik doe precies hetzelfde.
En iedereen die verklaart me altijd voor gek.
Ja.
Oh, het enige vervelend is dat daardoor Bobby Joe ook denkt dat je in boeken mag schrijven.
Oh, hier dan.
Dus die doet ook mee.
Ja, dat is niks.
Nee, dat is niet zo handig. Hé, serieus?
Dit doe ik. Dit doe ik.
Ja.
Wat ontzettend onprofessioneel.
Ik krijg gewoon, het is ook nog eens van school.
En je was ook nog eens te laat vandaag. Gaat lekker.
Waar je had moeten
drie
zitten.
Minuten, Daphne, hou je.
Nee. Start opname. Hey, ik heb jullie gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jullie gaan over seks, relaties en liefdes.
Ja, leuk.
Wie gaat eerst?
Lot.
Oké, ik heb het heel snel gedaan, want ik dacht bij mezelf, ik kan hier nou heel lang gaan over zitten nadenken. Want je kan 100 woorden gaan zitten lopen te verzinnen. Ik denk, meid, doe niet moeilijk. Je schrijft gewoon op wat
jij
als
bent wel
denk.
Lekker gewend aan je in Schiedam wonen, hè?
Zo.
Zitten lopen te verzinnen.
Snapte. Niet normaal. Toen ik in Amsterdam woonde, praatte ik als Martin Morero. En nu
dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. In mijn hoofd heb je altijd zo gepraat.
Ja?
Ja.
Oké, anyways. 5 woorden. 5 woorden. Vrijheid, begrip, zelfliefde, spanning en communicatie.
Oh, wat mooi.
That's it.
Oké. Ik had meer dan 5 woorden, maar ik heb uiteindelijk nog...
Yes, same.
5 echt gemarkeerd, dus die zal ik even oplezen. Ik heb thuis, avontuur, geslaagd, monogaam en naakt.
Oh, ik wil even nog een keer horen.
Ik zei geslaagd. Ik bedoelde gelaagd.
Ik was heel benieuwd waar jouw geslaagd over ging.
Nee, ik bedoelde gelaagd. Ik lees het gewoon verkeerd.
Wacht, wat zei je nou? Naakt?
Ik zei monogaam, thuis, avontuur, gelaagd, niet geslaagd en naakt.
Als een ui. Gelaagd.
Ja, als een ui inderdaad.
Thuis voel ik me wel heel erg in thuis. Die begrijp ik heel goed.
Ja.
En waarom naakt?
Naakt heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Ik heb er ook achter gezet letterlijk en figuurlijk. Dus dat je je niet hoeft te schamen voor hoe je er in je naakje uitziet. Dat je compleet jezelf kan zijn. Maar ook dat er heel veel openheid en eerlijkheid is. In bijvoorbeeld een relatie of een bedpartner of wat dan ook. Ja.
Nice. Dus dat is naakt. Moet alles open en eerlijk zijn?
Voor mij veel wel. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ja.
Veel wel?
Ja.
En voor jou?
Nee. Niet alles. Wel veel. Maar ik ben ook wel zo iemand, als iemand zijn geheimpjes heeft of zijn dingen die hij voor zichzelf wil houden. Ja, dan ga ik niet degene zijn. Nee, je moet het zeggen. Nee, dat gaan we niet doen.
Nee. Lijken jullie op elkaar?
Lotte
ja
en ik?
Nee.
Ja, dat zeg je echt heel goed. Ja en nee.
De rode draad in ons leven is echt, wij begrijpen, we hebben veel dezelfde meningen. We zijn geïnteresseerd in dezelfde dingen, maar...
Ja.
Volgens mij is gewoon totaal tegenovergestelde.
Ik denk altijd dat wij echt precies op dezelfde manier emotioneel ontwikkeld zijn. En daar heel erg op elkaar lijken.
Je Siri gaat uit.
Dit is niet
okay, hoor. Nou, ik ga hem gewoon op vliegtuigstand zetten. Want wat is dit voor een ouwe hoer? Nou, klaar nou met die telefoon. Sorry, Nienke. Oh, wij worden nooit meer uitgenodigd. Sorry. Ga verder, je was iets heel moois aan
het zeggen. Ja, ik weet helemaal niet meer wat ik aan het zeggen was.
Je zei dat we op dezelfde
manier ontwikkeld zijn.
Ja. Ontwikkeld zijn emotioneel. Ja, hou.
Nou, ik denk dat dat ook een van de sterke punten is van onze podcast. Omdat wij allebei op een bepaalde manier emotioneel ontwikkeld zijn. En ik denk dat het daarom gewoon lekker werkt. En dat we daarom over alles kunnen praten. Maar inderdaad, wat jij zegt, de uitwerking is heel anders.
Maar zijn jullie, denk je, op een typische manier, zoals dat alle mensen van jullie leeftijd ontwikkeld?
Wow.
Wat is dit? Ik snap de vraag, maar ik moet...
Nou ja, maar jullie hebben het natuurlijk heel erg over onderwerpen waar jullie dan al tegenaan lopen nu of tegenaan gelopen zijn. Het idee is natuurlijk dat jullie met jullie... openheid daarin andere mensen kunnen inspireren, dan wel gewoon dingen kunnen leren.
Absoluut.
Maar zijn jullie op eenzelfde niveau ontwikkeld, denk je, als jullie leeftijdsgenoten?
Oei.
Zo bewust mee bezig zijn met al die dingen.
Wat ik heel erg merk is, in de afgelopen jaren heb ik zoveel advies gegeven aan voornamelijk jongere meiden, maar ook jongens. Wat ik voornamelijk merk is dat de dingen die ik heb meegemaakt niet per se letterlijk hetzelfde is wat hun hebben meegemaakt. Maar ik kan iets heel heftigs hebben meegemaakt, daarover vertellen op een toegankelijke manier. En hun halen daar precies de dingen uit die ze nodig hebben. Dus misschien was de situatie totaal anders. Maar de dingen die ik zeg over die situatie, daar halen ze iets uit. Het is een soort gevoel wat je meegeeft. Een soort gevoel van sterk zijn. Een gevoel van zelfvertrouwen. Een gevoel van, ik ben een volwassen vrouw en ik sta hier en hier en hier voor. En dan maakt het niet uit welk verhaal je vertelt. De boodschap wordt wel gehoord.
Maar nu heb je het voornamelijk over, denk ik, ons of jouw jongere publiek. Heb je dat dan ook met leeftijdsgenoten? Ja, 100%. Dat zegt?
100%.
Oké, ja.
Ja.
Ja. Ik heb dus wel, ik moet wel zeggen, in mijn eigen kringen, mijn leeftijdsgenoten, mijn vriendinnen, mijn zusje ook. Ik heb het idee dat wij allemaal wel heel erg op hetzelfde level zitten. Ik vind het ook fijn om het omringen met mensen die op hetzelfde level zitten. Maar ja, ik ben vrijgezel en ik date op dit moment... wel wat, zo tussendoor. En ik ontmoet wel veel, ja, toch wel mannen ook, die helemaal niet zo ver emotioneel ontwikkeld zijn. Ik breng dit heel voorzichtig.
Ja, ik hoor je.
Ben je toevallig nu met iemand aan het daten?
Nee, op dit moment niet. Nee. Maar de laatste date die ik heb gehad was met een jongen, met een man. Een jonge man, 31. Wat ben je dan? Een man?
Ja, dat ben je wel een man, hoor. Toch?
Nou, ja, maar ik vind een jonge man vind ik dan nog wel wat
ja, maar je gaat toch
charmanter
ook niet
een... klinken,
ja,
of zo.
Want man klinkt
je,
gelijk
man,
zo oud.
Dan ben je wel echt, zeg maar, echt wel oud.
Heb ik ook.
Nee, mensen 40 plus.
Zo, jongens. Nee, ik vind jonge of gewoon een
jonge man. Jonge man vind ik dan mooi klinken, inderdaad.
Ja.
Ja, ik ben het met Nienke eens. Ja.
Oké. Okay.
Maar hij was 31 en we hebben 3 uur lang gepraat en een drankje gedronken. En het, ja, sorry, maar ik kon niet met hem de diepte in. En ik merkte dat al gelijk gewoon op de eerste date. Dat ik dacht, nou, wij zitten niet op hetzelfde level. En voor mij is dat een afknapper.
Maar is dat sowieso misschien een verschil tussen jonge dames en jonge mannen?
Dat zou heel goed kunnen.
Ja. Misschien.
Ik wil hem daar eigenlijk niet op gooien. Want ik wil niemand...
Nee, maar dat is natuurlijk... Ik ben absoluut niet van het... Hey, dit is typisch mannen of dat is typisch vrouwen. Ik bedoel, hey, jullie kennen mijn man. Als er iemand een emotioneel ontwikkelde man is, dan is hij natuurlijk wel. Dus het is niet zo zwart-wit. Dat mannen niet in staat zijn om zich op een emotionele manier te uiten. Maar is het soms dan toch wel zo?
Ja, sowieso. Maar het heeft niet te maken met het gender man. Het heeft te maken met hoe de maatschappij al jaren in elkaar zit. Dit gaat honderden jaren terug. Dus hoe een man zich misschien niet emotioneel heel erg ontwikkelt, dat heeft te maken met het feit dat het van vrouwen meer wordt verwacht.
Ja, maar dan, ja, en daar heb ik dan toch ook altijd een beetje moeite mee. Want er zijn namelijk ook heel veel mannen die er wel kunnen.
Maar we hebben het nu over stereotypes.
Nou, nee,
niet per se.
Oké.
Ik snap wel waar je van... Ik snap wel heel erg waar jij vandaan komt, Lot. En ik begrijp dat heel erg, maar ik denk niet dat dat inderdaad bij iedereen zo is. En
absoluut
ook
niet.
Nee, sowieso niet. En ook niet per se hoofdfactor is, inderdaad. Ik denk dat dat wel per man verschilt. Ik denk dat ik gewoon pech heb gehad met mijn laatste paar dates.
100%.
Ja, daar komt het gewoon op neer.
100%.
Ja. Want ik ben toch wel op zoek naar iemand die, ja, waarmee ik wel de diepte in kan. Er moet wel een beetje, ja,
en
ja,
is voor jou, jouw vorm van diepgang, is dat een andere vorm van diepgang als misschien voor veel van jouw leeftijdsgenoten?
Ja, wellicht. Ik hoor van mijn ouders regelmatig, in het begin vond ik dit echt een belediging, maar nu begin ik het langzaam te accepteren, dat ik in mijn hoofd al een oude ziel ben en eigenlijk echt op zoek ben naar een levenspartner. Mm-hmm. En ik wil wel graag met iemand zijn, of dat nu is of over 10 of over 15 jaar, waarmee ik dat gevoel kan delen, die diepgang inderdaad. Ook al ben ik nu, ik moet 25 worden. Ja,
ja. Dus ongeacht de leeftijd van jouw date, die komt voor een uitdaging te staan.
Inderdaad.
Ja.
Precies.
Heb jij dat ook nodig, Lot?
Absoluut.
Ja?
Ja. Maar dat is ook gewoon in buiten romantische relaties vind ik het gewoon heel belangrijk dat je een goed gesprek kan hebben.
En ook in vriendschappen inderdaad.
En ook in vriendschappen als ik niet met iemand... Hier hebben wij heel vaak gesprekken over gehad dat we nu op een punt komen waar we zo aan het werken zijn aan waar we heen willen en wie we willen zijn als persoon en zo bezig zijn met die ontwikkeling, dat ik met sommige mensen niet meer echt level, omdat die daar niet mee bezig zijn. Ja. En Daphne en ik die hebben altijd heel erg kunnen levelen, omdat we misschien soms het niet eens zijn met elkaar, maar we gaan wel altijd die diepte in en er is altijd dat begrip en altijd die acceptatie.
Ja.
Ja.
Hey, ik heb vijf soort van dinsdag dilemma's voor jullie.
Leuk.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Seksualiteit of intimiteit?
Oh ja, dit. Ja, ik heb de podcast wel eens geluisterd, altijd deze vraag. Oh, nu moet ik hem zelf nog gaan doen ook.
Ja.
Ik krijg gelijk kortsluiting
in mijn hoofd. Bedenken.
Je moet een van de twee kiezen.
Seksualiteit of intimiteit? Ja, dat is het dinsdag dilemma.
Oké, dan intimiteit. Ja, daar ga ik voor.
Ik wou het ook zeggen, maar nu kijk jij mij aan alsof ik het door haar zeg.
Nee.
Intimiteit, ja.
Maar seks is ook wel leuk, hè?
Je moet
intimiteit.
Je moet kiezen.
Ja, ik denk gewoon... ik sta al even droog, dus voor mij maakt het niet zoveel uit.
Girl.
Ik gooi het mij gewoon op tafel.
Ja, maar dat is oké.
Hoeveel pandapunten?
Maar wat is dan een tijdje? Om een beetje in perceptie te plaatsen.
Nou, ik heb de afgelopen 15 maanden 1 keer seks gehad.
Oh, dat is wel een tijdje.
Oh nee, de producer van de podcast die zit met open mond te kijken.
Ja, dat is niet iets waar ik me voor schaam hoor. Dit is gewoon
de realiteit. Dit is helemaal niet erg. Maar dat is natuurlijk, dat is inderdaad 15 maanden ongeveer. Dan is wel dat is wel een tijdje.
Dat is wel een tijdje.
Ja, maar sommige mensen die hebben het idee dat ze met een paar weken dat ze dan al het idee hebben dat ze al heel lang geen seks hebben gehad.
Oh fijn, dus ik was niet aan het overdrijven. 15 maanden is wel echt.
Nou nee, ik weet niet of dat echt heel lang is. Ik denk dat ik vlak... Nee, dat was wel net even daarvoor. Heb ik ook wel een langere periode, denk ik van een jaar of zo, gehad. Waarin het maar 1 keertje was of zo. Yeah. Dus ik denk dat dat ook gewoon een beetje is.
Zo gaat het toch gewoon.
Ja, hoe het leven loopt
dat
soms.
Dat is gewoon hoe het nu gaat, inderdaad.
En als jij inderdaad wel aan het daten bent, maar er is niemand waarvan je denkt... Hey, dit is leuker dan dat.
Ja.
Ja. Klopt. Ik zou het ook zeker niet doen om het maar gewoon even te doen.
Nee, dus zo zit ik ook helemaal niet in elkaar.
Wacht dan nog maar een paar maandjes,
ja,
inderdaad.
Dat is helemaal prima.
Het moet wel goed zijn.
Ja.
Hey, strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Vrijheden.
Strikte monogamie.
Ja, dit is iets waar jullie heel erg in verschillen, hè?
Heel erg. Ja.
Heel erg.
Oké. Daphne, wat vind jij van een relatie met meer vrijheden?
Ik vind
vanuit
het...
jouw perspectief.
Maar moet ik het dan op mezelf betrekken? Of hoe wil je dat ik het beantwoord? Oké. Zelf, als ik nadenk over polygamie en monogamie.
Polygamie is wel zeg maar echt next level relatie
open
met
relatie.
Vrijheden.
Denk aan open relatie.
Een open relatie. Gewoon even een open relatie
met vrijheden.
Oké. Okay.
Oh, en dat is nog...
Dat is natuurlijk inderdaad, als je het over monogamie en polygamie hebt, dan heb je natuurlijk...
We
worden hier lastig gevallen door een vlieg.
Vlieg, inderdaad.
Maar dat zijn natuurlijk echt wel twee uitersten. Ja. En daartussen zit natuurlijk een heel groot gebied...
Absoluut.
Met mogelijkheden.
Ja.
Waarbij sommige mensen ook zelfs een open relatie al te groot en te zwaar vinden klinken.
Maar je kan ook een relatie hebben en dan inderdaad, als jij zou geïnteresseerd zijn in vrouwen, dat jouw vriend zegt, nou ja, als jij een keer iets met een vrouw wil doen, dat is toch ook al vrijheden.
Ja, maar dat daar begint het al.
Juist. Okay.
Dus waar in ieder geval meer is toegestaan, dan strikt alleen maar jij en ik zijn de enige twee die met elkaar een intieme seksuele relatie aan mogen gaan.
Ja, ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden, want ik moet gelijk nadenken aan mijn eigen ervaringen hiermee. Ik heb een relatie gehad van 2,5 jaar, waarbij dit op tafel werd gelegd. Een relatie met meer vrijheden.
Vanaf de andere kant?
Vanaf de andere kant, inderdaad. En ik heb daar oprecht wel over nagedacht. Of ik dat eventueel zou willen, of dat iets zou zijn voor mij. En ik stond er eventueel ook wel voor open om te kijken wat het dan zou kunnen inhouden en hoe ik me daarbij zou kunnen voelen. Maar voordat ik die beslissing voor mezelf kon maken, werd het eigenlijk al achter mijn rug omgedaan. En dat heeft wel een bepaald effect gehad op hoe ik daarover nadenk en hoe ik me daarbij voel in een negatieve zin. Dus op dit moment weet ik niet zo goed hoe ik me zou voelen bij een relatie met meer vrijheden.
Maar jij zegt nu, door die situatie heb jij zoiets van nee. Maar denk jij dat als die situatie er niet was en het was op een gezonde manier gegaan, dat jij wel daarvoor open had gestaan?
Waarschijnlijk wel. Want
dus hij heeft het een beetje voor jou verpest?
Absoluut.
Oh. Ja, maar eigenlijk wat hierin is gebeurd, is dat er is gewoon vreemd gegaan.
Ja, exact.
Punt. En vreemdgaan heeft natuurlijk niets te maken met, wij spreken af.
Nee,
weet je, de consensuele non-monogamie.
Ja. Mag ik voorbeelden geven van dingen waar ik eventueel voor open stond?
Ja.
Trio's waren wel dingen... Ja, nee, oprecht, daar hebben we het wel over gehad. Inderdaad, eventueel zonder mijn partner toen de tijd met een vrouw had gekund. En tot zover waren we een beetje gekomen. Maar ja, wat ik al zei, het is er nooit van gekomen. Want het werd inderdaad verpest voordat we er überhaupt aan konden beginnen. En toen is de relatie geëindigd.
Ja, maar dat is wel zonde dat je daarin dus eigenlijk ook nooit hebt kunnen ervaren wat het je wel had kunnen brengen.
Ja, inderdaad.
Maar misschien komt het nog.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Je moet gewoon even over dat trauma heen komen.
Überhaupt eerst weer eens een relatie.
Precies, en dat is absoluut niet momenteel relevant. Dus ja, wie weet, in de toekomst.
Komt wel goed met jou.
Ja,
komt natuurlijk.
Ja. En als het gaat over anderen, want dit ging heel erg over jezelf.
Ja, precies.
En wat vind je er in het algemeen van?
Ja, echt top.
Ja?
Ja.
Dat is echt heel grappig wat er dan ineens met jouw gezicht gebeurt. Dan denk ik, ja, maar waarom wil je dat dan voor jezelf niet?
Ja, ik weet dat het een beetje tegenstrijdig klinkt, maar ik ben super open-minded. Ik kijk nergens van op. Ik vind niks raar. Zolang ik zie dat mensen om me heen gelukkig zijn en het naar hun zin hebben en dat de communicatie goed is en het allemaal gewoon fijn en liefdevol is, denk ik, het maakt me allemaal niks uit wat jullie doen. Ik vind het heerlijk. Ik kan daar dan soort van meegenieten. Omdat ik gewoon zie dat het andere mensen gelukkig maakt.
Mm-hmm.
Dus het maakt mij echt niet uit hoe een relatie eruit ziet. Wie erbij betrokken is. Wat er speelt. Zolang het maar gewoon helemaal okidokie is.
Ja.
Ja.
Daphne is echt consensueel.
Daphne is echt die vriendin. Dat als je bij haar aankomt met een of ander gestoord verhaal. Dat je een trio hebt gehad. Dan zit zij helemaal klaar met haar kop thee. Wacht. Laat me meteen pakken. Ik moet alles horen. Ik vind het helemaal geweldig.
Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Ja. Ja.
Hey, en Lotte, jij zei de relatie met meer vrijheden. Kan jij jezelf zien in een strikt monogame relatie?
Op dit moment in mijn leven niet. Ik heb het. Ik heb mijn vorige relatie van 4 jaar afgebroken. Omdat ik Omdat ik merkte dat hij meer monogaam was dan ik. Er waren meerdere redenen natuurlijk. Maar een van de redenen was dat ik merkte dat hij meer monogaam was dan ik. En ik kon dat niet meer. Mm-hmm. Ik vond het niet eerlijk tegenover hem. Nu ben ik aan het daten. En ik date met meerdere mensen. En op een gegeven moment was er ook één vrouw. En die wou eigenlijk liever dat ik gewoon met haar was. En ook al vond ik haar heel leuk, heb ik het wel afgewezen. Omdat ik op dit moment in mijn leven gewoon weet dat ik niet een monogame relatie aan iemand kan geven. Dat kan gewoon niet.
Nee, maar kan het ook niet zo zijn dat je iemand tegenkomt en dat je dan denkt, ja, verdikke me. Ja, ik kan het dus wel. Dus dat het misschien niet eens zozeer met de fase te maken heeft, maar meer met de persoon.
Geen idee, ik denk het niet.
Nee?
Ik denk ook gewoon dat ik zo ben. Maar
en
ik
wat,
zie
is dan,
wel...
wat is dan zo zijn?
Gewoon, ik leg heel veel waarde aan mezelf leren kennen door relaties waar ik in zit. Als ik in een romantische relatie zit met iemand, dan merk ik dat ik heel veel dingen van mezelf leer. En als ik dat dan op dit moment van mijn leven, als ik dat dan met meerdere mensen doe, dan... Ja, ik weet niet goed hoe ik het uitleggen, maar het is wat het nu is. Ik zeg niet dat het voor altijd zo zou zijn, maar...
Ik hoor jou ook echt nooit praten over trouwen of kinderen krijgen of
nee.
wat dan ook. Dus nee, jij bent daar helemaal nee. van afgestapt op dit moment, volgens
ja,
mij.
Ik had vroeger altijd zo, was ik zo bezig met trouwen. Omdat ik natuurlijk christelijk ben opgevoed. En ik was altijd bezig met kinderen. En op een gegeven moment realiseerde ik me, Lot, je bent alleen maar bezig met trouwen en kinderen. Terwijl je houdt niet eens echt heel erg van kinderen. Je denkt, nee, als het mijn eigen familie is, ja, oké. Okay, ja. Maar
dat hebben heel veel mensen.
En dan, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, Lot, je zit de hele tijd te doen. Oh, ik hou, oh, lekker kindjes oppassen, dit, dat in de kerk. En dan denk ik, Lot, je had er helemaal geen zin in. Like, ja.
Nee, maar er is maar ja. natuurlijk wel, dat is niet helemaal met elkaar te vergelijken. Hè? Kinderen van een ander en kinderen van jezelf. Niet helemaal, slash gewoon.
Ja, maar waarom, zou ik, maar waarom zou ik dan kinderen gaan nemen? Want dan heb ik dat gevoel over mijn kinderen, terwijl ik
nee,
niet oké ben.
Nee. Als het je eigen vlees en bloed is, dan kan ze minstens zo vaak achter de bank plakken.
Ja.
Maar het gevoelsniveau is niet te vergelijken.
Ja, maar
zelfs
dat gevoel
niet,
heb ik nu niet, dus waarom zou ik het nemen?
Zelfs niet met kindjes van familie. Ja, maar ja. je hoeft natuurlijk. Weet je, jullie zijn wat dat betreft nog heel jong.
Ja,
wel tijd.
Ja.
Dus
inderdaad.
Je hoeft het ook niet te
ik
willen.
Heb, ik deel het hoor, wat Lot
op dit
heeft.
Moment,
ik heb
nee,
het ook nog niet.
Jij hebt ooit iets heel moois tegen mij gezegd en ik stond daar volledig achter. Op dit moment in ons leven... En ik ga je quoten alsof we het allebei zeggen. Ik ben op dit moment te egoïstisch om een kind te hebben.
Oh ja,
klaar.
Ja,
ik wil nog leven. Ik wil niet.
Ja. Ja, daar sta ik.
En
ja.
het kan veranderen, ja. 100%. Ja. En als ik een
maar
kind zou
is...
krijgen, inderdaad, dan hou ik to the moon and back van het kind. 100%.
Maar dat is wel grappig, hè? Want er zijn heel veel mensen die ik spreek, gewoon die nou ja, 10, 15, 20 jaar ouder zijn dan jullie, die dat ook nog zeggen. Eigenlijk ben ik te egoïstisch voor kinderen. Je hebt mensen die richten hun hele leven op kinderen. En kinderen hebben prioriteit. En nou ja, zij zijn eigenlijk een beetje second best. En dat is ook lang niet altijd bevorderlijk voor hun persoonlijke welzijn. Mm-hmm. Maar er zijn het ook eens meer die zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk gewoon te egoïstisch.
Maar wat ik grappig daaraan vind is, volgens mij gaan wij precies hetzelfde zeggen. Je bent te egoïstisch,
ja,
maar dat is juist een
het is niet egoïstisch.
Het is
omdat
niet
je
egoïstisch.
Weet dat het kind inderdaad dan op de tweede plek zou komen. Dus eigenlijk
ik
is
kies
het, als
ervoor
het omdraait,
voor dat kind. Ik ga niet goed genoeg voor dat kind zorgen. Dus dan maar geen mini-me op aarde. Dan word ik maar oud in een bejaardentehuis zonder iemand die voor me zorgt.
Dus
omdat
eigenlijk
ik dat kind
niet egoïstisch,
zoveel
inderdaad.
Liefde ga geven.
Nee, maar, ja,
dus als
maar,
mensen
nee,
zeggen, als je geen kinderen neemt, is het egoïstisch. Nee.
Nee. Dat denk ik absoluut niet. Ik denk absoluut niet dat het egoïstisch is als je ervoor kiest om geen kinderen te krijgen. Maar ik denk ook dat het niet zo zwart-wit is als zijnde, ik kan dat kind niet genoeg liefde geven. Want egoïstisch zijn en een kind niet genoeg liefde geven, zijn weer twee totaal verschillende dingen.
Ja,
als je kijkt naar mij, Ramon en ik, wij zijn mega egoïstisch. Als in, als je kijkt naar hoeveel wij werken, hoeveel dat soort dingen. Wij kunnen heel goed voor onszelf kiezen.
Ja.
En daar een prioriteit stellen. Maar het is niet alsof we die kinderen minder liefde geven.
Nee, tuurlijk. Ik denk altijd als we het over kinderen hebben, dan zeggen we ook altijd tegen elkaar van ja, maar ja, hoeveel weten we nou eigenlijk echt? Want we zijn geen moeder.
We hebben tijd.
Ja,
die hebben tijd.
Wie weet, dat komt ooit misschien
wel. We gaan hem daarbij laten.
We
hebben tijd.
We kunnen hier een hele podcast maken. We hebben tijd.
Oké, praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
Oh, wat een leuke vraag, maar wel praten.
Normaal zou ik ook zeggen praten, maar ik neig nu toch misschien iets meer naar dansen. Ja, denk het wel. Ik ben een hele slechte danser, dus ik denk dat dat heel leuk kan zijn.
En dan gewoon kijken hoe ongemakkelijk het wordt.
Ja, ik denk maar als je iemand vindt inderdaad die dat heel grappig vindt of lekker met je meevibt, ik denk dat dat wel een leuke basis kan zijn voor vervolgens voor een goed gesprek. Daarna. Maar eerst dansen.
Ja. Eerst dansen.
Eerst dansen.
Ja, 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 dan kan je toch daar al een stukje diepgang op vinden.
Ja, precies. Ja.
Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Kwetsbaarheid tonen.
Kwetsbaarheid tonen.
Ja. Altijd in alles?
Ja, bijna wel.
Ja, want een van de dingen, jullie vertellen natuurlijk heel veel over jullie persoonlijke ervaringen en zo. Maar als je het hebt over kwetsbaarheid tonen gaat over stukjes delen van jezelf, oprechte stukjes delen.
Ja.
Eigenlijk geldt daarvoor, dat moet je alleen doen naar de mensen die het verdienen.
Mm.
Die het recht Absoluut. Hebben om die stukjes van jou te leren kennen.
Absoluut. Ja.
Oversharing is absoluut geen kwetsbaarheid.
Ja,
absoluut.
Waar zitten jullie dan, denk je?
Wow. Ik ben het aan het leren, want ik heb in mijn carrière als influencer YouTuber heb ik veel te veel aan mensen gegeven zonder dat ze dat verdienden. Dus nu ben ik een soort van op een gezonde manier aan het terugkomen. Maar wat ik ook heel erg merk is dat ik, als ik mijn kwetsbaarheid toon, omdat ik een best wel een heftig persoon ben. Ik ben best wel iemand die een kamer binnenkomt en mensen vinden daar altijd wat van. Mensen mislezen mij heel snel. Dus als ik kwetsbaarheid toon, dan wordt dat vaak anders gezien. Het is heel ingewikkeld bij mij, maar ik ben heel erg op zoek naar hoe ga ik inderdaad die kwetsbaarheid tonen. Maar ik denk dat we door onze podcast doen we het wel op een meer volwassenere manier dan toen we het deden. Als we bijvoorbeeld YouTube-video's maakten. Ja.
En ik denk wat ook wel meespeelt, is dat het lijkt alsof wij heel veel delen en heel open zijn over alles. Maar er zijn ook genoeg dingen die we niet delen. Of Absoluut. Waar we beperkte informatie geven. Bijvoorbeeld mijn familiesituatie. Ik kan daar heel makkelijk open over praten. Ik vind het ook altijd mooi om bijvoorbeeld DM's te krijgen van mensen die zich in dat verhaal kunnen herkennen. En die er dan wat aan hebben. Maar tegelijkertijd, via de podcast leren ze misschien maar 20% van het verhaal kennen. Mm-hmm. En die andere 80% hou ik bewust voor mezelf. Want het is precies wat je zegt. Niet iedereen hoeft dat van mij te weten.
Ik denk dat we ons echt wel kwetsbaar. Dat we echt wel kwetsbaarheid tonen in de podcast. Maar er zijn inderdaad bijvoorbeeld heel veel trauma's die ik heb. Zelfs vrienden van mij weten daar. Daar ben ik heel specifiek in. Dus ik ben heel specifiek met bepaalde dingen die ik vertel aan mensen. En daarin ben ik kwetsbaar, maar niet iedereen weet alles.
En we hebben ook wel eens afleveringen opgenomen die nooit het licht hebben gezien.
Oh ja.
Dat we achteraf besloten van, nou, dit gaat misschien toch een stap te ver. Ja. We gaan dit niet de wereld inslingeren.
Want het is zo makkelijk bij ons om een soort van...
Het is heel makkelijk.
Dus ik zit gewoon met Daphne te praten, die ik al ken sinds 2014. Ja. Dus dan zit je gewoon te ouwe hoeren en opeens denk je,
dit had ik niet moeten zeggen. Dit, ja, dan vergeet je even dat het inderdaad op het internet komt. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt
wel
eens.
Dat is wel een goede gradatie, hè? Mijn moeder luistert.
Ja, niet dat ze luistert, maar misschien. Dat denk ik altijd. Ze luistert nooit, maar misschien. Wie weet.
Ja, ik heb ook heel specifiek tegen mijn vader gezegd van, nou, die twee episodes moet je maar niet luisteren.
Oh, ik weet
en
precies
de rest
welke. Ik weet precies
gang.
Welke.
Ja.
De volgende ben ik heel benieuwd naar. Liever jong en naïef dan volwassen en alles overdenken.
Ik ga toch voor volwassenen overdenken, want ik heb hier al vaker dingen over geschreven.
Ja?
Ja, over de hele zoektocht naar volwassen worden. Dat ik soms zo weer wil dat ik jong ben en dingen niet begrijp. Maar het moment dat ik volwassener werd, en ik bedoel, ben ik daar al volledig? Wat de hel is volwassen worden nou eigenlijk? Maar op een gegeven moment vielen alle puzzelstukjes een soort van samen. Ik begon dingen te begrijpen. En aan de ene kant was het heel pijnlijk. En werd je opeens, het is gewoon heel pijnlijk, sommige dingen. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, oké, maar nu begrijp ik het tenminste.
Maar heeft,
en ik is tenminste een beetje rust.
Maar heeft dat misschien ook te maken met, zeg maar, waar jij bent opgegroeid? En eigenlijk in een hele gesloten wereld, omgeving. En dat doordat jij volwassen werd en jouw wereld groter werd, dat daarin dus ook nog meer
Absoluut.
Puzzelstukjes op hun plek vielen. Omdat er zo'n contrast was tussen, pak een beet tot je 15e. 17e, ja. en zeg maar, als je kijkt voor de periode van je 19e tot nu. Dat echt, bij iedereen is dat een contrast. Maar
bij mij was het echt.
Het is een hele, letterlijk een andere wereld geweest.
Ja. Het was letterlijk alsof ik uit een soort bubbel kwam.
Ja.
Ik vind mezelf ook een ontzettende laatbloeier. En ik denk dat veel van de reden daarvoor is dat ik inderdaad pas op mijn 17e begon te begrijpen. Oh, wacht, is dit aan de hand in de wereld?
Ja, en even om een kleine context voor de luisteraar. Jij bent enorm christelijk opgevoed.
Ja, ik wist tot mijn 18e. Rond 18, 19 begon ik pas het concept van evolutie te begrijpen. En tot de leeftijd nu hoor ik soms opeens dingen dat ik denk, oh ja, wait, that makes so much sense. Like, ik begreep niet eens dat er een soort van, je weet toch, die andere soort mensen, miljoenen jaren geleden, like, tussen apen en ons nu in, dat daar een hele groep, en dat dan verschillende
Neandertalers.
Ja, joh! En dat wist ik gewoon niet. Allemaal van een soort basic knowledge, waar je pas achterkomt als je uit de kerk bent, dat ik denk, dit klopt, ik snap dit.
Ja, maar los van geschiedenis. Nee, maar inderdaad, los van geschiedenis weet je eens. Als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, het mogen ontdekken, exploreren. Ik bedoel, ik had op mijn 13e had ik een vriendje van 18. Ik heb van mijn 14e tot mijn 18e heb ik elk weekend van zeg maar tussen Groningen en Schiedam in geleefd. Mm-hmm. Weet je, dus voor mij was die transitie naar gaan studeren. Ja, ik had de 4-5 jaar daarvoor was ik al een soort van door de week dan thuis en het weekend weg. Dus net even andersom. Weet je, maar dus bij mij was die transitie was eigenlijk dat gat was veel minder groot.
Ja.
Dus dingen gebeurden gewoon.
Ik had nog geen druppel alcohol gedronken op mijn 18e.
Nee.
Nee.
Ik zeg niks. Hey, en voor jou, Daphne?
Jong en naïef.
Ja?
Ja, want ik werd heel vaak naïef genoemd vroeger door mijn omgeving. En ik vind eigenlijk dat ik mijn jonge en naïeve zelf ontzettend dankbaar mag zijn. Want ik was nergens bang voor. Ik geloofde iedereen. Ik had heel veel vertrouwen in de wereld. Tuurlijk kom je er later achter.
Het is wel fijn als iedereen zoals jou van die leeftijd kon zijn. Gewoon iedereen is zo lief en verwacht het beste.
Ja, ik weet het niet. Maar dat is gewoon heel erg hoe ik in elkaar zat. Ik denk dat ik gewoon te veel Disney films heb gekeken terwijl ik opgroeide. En dat ik daar een beetje een raar beeld van de wereld van heb gekregen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik gewoon... Ik deed gewoon alles. Ik ging overal mee naartoe. En ik had ook inderdaad al vrij jong mijn eerste vriendje. En dat, ja. Ik weet niet, als ik daarop terugkijk, denk ik af en toe van... Ja, jemig Daf, je hoeft niet zoveel vertrouwen te hebben in een compleet vreemde. Maar het heeft me wel mooie dingen gebracht.
Maar ben je dat dan helemaal kwijtgeraakt?
Nee, zou ik niet zeggen. Ik ben nog steeds wel iemand die vrij ambitieus is en overal achteraan gaat. En snel mensen vertrouwt. Maar ik ben wel een stukje verstandiger geworden.
Hey, maar je kan nog steeds geen sarcasme lezen.
Maar heeft dat
maar dat is ook het talent, hè?
Wat heeft dat ermee te maken?
Nou, dat komt dan soms een beetje zo naïef over van als iemand een gekke grap maakt. En jij zo, hè?
Ja, maar dat is dus, denk ik, heeft dus niet zoveel te maken met ik die naïef is. Ik denk dat dat gewoon iets is wat bij mijn karakter hoort.
Ja, dat is waar.
Ja. Nou ja, het is wel grappig, want jij kent in ieder geval een van mijn beste vriendinnetjes, Jennifer. Die kan je dus ook alles wijs maken. Dan kan je dus echt, maakt niet uit wat je zegt, dan is het echt... Echt waar? Nee, natuurlijk is dat niet waar. Dus dat is ook gewoon een eigenschap die je kan hebben.
Maar ik vind het leuk.
En ik vind het ook wel heel. Ik vind het eigenlijk ook wel een hele mooie eigenschap.
Ja,
maar dat bedoel ik. Ik wou dat iedereen een beetje naïef kon zijn, zodat iedereen. Het is ook gewoon een lieve eigenschap.
Ja. Hey, wij gaan door naar de stellingen en we moeten een klein beetje op de tijd gaan letten. De eerste stelling: er wordt te veel druk gelegd op seksualiteit als je een jonge vrouw wordt.
Ja.
Oeh, waarom ja?
Oeh, dat was gewoon mijn eerste ingeving. Maar ja. Nou, ik zeg het weer vanuit mij, hè?
Ja, dat mag.
Vanuit wie dan?
True. Nee, ik dacht in het algemeen. Maar ga ik weer naar die christelijke opvoeding. Wat een geouwe hoer. Anyways, in die christelijke opvoeding. Oh, er is niks wat mij vaker is verteld dan... Bewaar jezelf voor als je de eerste keer seks hebt, dan smelten jullie tot één. En dan in de geestenwereld zijn jullie getrouwd. En dat je denkt...
Super
dus
sexy.
Bij mij was er echt heel geil allemaal. Ik vind het helemaal een beetje warm van. Maar bij mij was dat wel heel erg. Ja. Er was heel erg druk op me gelegd van wacht en dat soort dingen. Dus ja.
Ja, bij mij is echt het totaal tegenovergestelde. Met seks was ik wel echt een laatbloeier. En niet dat ik nou per se heel laat voor het eerst seks heb gehad.
Ik ook.
Meer als in... wij waren er helemaal niet mee bezig. Maar ook niet alsof het geheim was of wat dan ook. Het was gewoon niet aanwezig tot aan mijn 17e. Werd er gewoon niet over seksualiteit echt gesproken. Behalve in de biologieles op school. Ik was daar zelf gewoon niet echt mee bezig of geïnteresseerd in. Dus ik heb dat nooit op die manier echt meegekregen.
Maar ja, geen porno of zo?
Nee, ook niet.
Hey, maar als je het dan... Want jullie hebben het nu meer over de meiden. Ja. Nee, jullie hebben het meer over de meiden.
Ah, oké. Okay, ja.
En die jonge vrouw is zeg maar met je 20 plus. Denken jullie dat er te veel druk ligt op seksualiteit?
Waarom moet ik gelijk aan van die videoclips denken waarbij hele jonge meisjes gekleed gaan als hele sexy vrouwen? Dat is het eerste waar ik aan moet denken.
Ja, ik bedoel, het zit natuurlijk wel gewoon in onze maatschappij dat vrouwen sexualized worden.
Ja.
Maar we zitten nu ook, er wordt nu ook wel weer een druk gelegd op een andere manier. Zo van, alles is oké en alles mag en we moeten overal over praten, wat ik heel goed vind. Maar
hoeft niet per se.
Het hoeft niet per se.
Nee. Maar dat is inderdaad, er wordt heel veel, er is in principe heel veel aandacht voor seksualiteit. Maar het is ook natuurlijk een beetje in welke bubbel je begeeft.
Ja, ja precies.
Want je kan er ook voor kiezen om er helemaal niet zo mee bezig te zijn.
Ik vind wel dat ik heel erg heb, ik denk dat porno mij wel heel erg heeft aangetast als jongere vrouw. En dat heeft zich wel, dat is wel een soort van, dat die aantasting die heb, maak ik nu nog steeds mee, dat ik heel lang heb gedacht dat seks voor een man is. En dat ik maar sexy moet zijn. En geil moet zijn. En mooi moet kleunen. En er altijd goed uit moet zien. En dat gaat zover tot nu. Dat ik altijd het idee heb. Ja, een man moet klaarkomen. Dat moet. Want anders heb ik niet goed gedaan. Wat echt fucked up is. Mm. En er ligt zo'n druk om een soort van freaky te zijn.
Mm-hmm. Maar dan ben ik dus heel benieuwd. Is dat druk vanuit de buitenwereld? Of druk die je jezelf oplegt?
Ja.
En is dat dus ook vanuit het feit dat jij dus nauwelijks echt een reëel referentiekader hebt gehad tijdens je, gewoon vanaf je 12e, 13e jaar van hoe seks eruit zou kunnen zien? En dan is inderdaad datgene input wat je krijgt, eigenlijk twee uitersten. Het stukje porno waarin soort van alles kan en heel extreem is. En het stukje opvoeding, bewaar jezelf en dan raak je in ultieme extase. Dat je ook helemaal niet de mogelijkheid hebben om dingen soort van te toetsen.
Ja.
En hoe het werkt. Ja. En te experimenteren. En daarin dus zelf je eigen kader te schetsen. Van hé, maar hoe werkt het nou?
Ja. Nou, in die, ik denk dat we wel in die, ik zit in ieder geval wel in die periode nu. Dat ik begin te denken van, oh, ik kan nu ook gewoon, ik kan ook gewoon praten met mijn sekspartners. En wat wil ik nou eigenlijk? En wat is nou eigenlijk leuk? En waar hou ik van?
Ja.
Zo heb ik bedoeld.
Dat had ik wel heel erg met mijn laatste partner. Dat we daar heel erg goed over konden praten. En ook best wel veel vrijheden hadden, zeg maar, samen in bed. Maar ja, ik heb nooit echt porno gekeken. Gewoon omdat me dat totaal niet interesseert. Lezen daarentegen. Porno lezen vind ik wel heel erg leuk. En met mijn eerste vriendje, ik hoop niet dat hij luistert. ja, dat was voor mij ook gewoon mijn allereerste bedpartner ooit. En daar ben ik 2 jaar samen mee geweest. En dat was heel erg vanilla. Heel erg basic eigenlijk seks. En omdat ik ook nooit porno keek, wist ik eigenlijk gewoon niet beter.
Maar want het is heel normaal, hè? Voor die leeftijd.
Heel normaal. Ja, ik had ook vanilla.
Mega side note.
Maar er ging pas later een hele wereld voor me open.
Ja, en als je dan zegt, je wordt 25.
Ja.
Als je dan zegt, er ging pas later een hele wereld voor me open.
Ja.
Even voor de goede orde. het is niet meer dan normaal ook, net zoals dat er heel veel normaal is, dat die hele wereld nog helemaal niet open gaat bij je eerste sekspartner.
Oh, absoluut. Ik denk dat het een hele mooie weg kan zijn, inderdaad.
Weet je, er zijn mensen en die moeten eerst 20 jaar samen zijn voordat ze iets anders kunnen gaan ervaren en ontdekken dan wat ze die 20 jaar hebben gedaan.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel echt even heel belangrijk is. En als je het dan hebt over de druk die er wordt gelegd op seksualiteit en je moet jezelf kennen en je moet weten wat je lekker vindt, in die end alsjeblieft. Maar in ieder geval dat je niet de situatie komt die voor jou onprettig zijn. Maar je hebt een leven lang, hè?
Absoluut.
En in een leven lang blijf je seksualiteit in beweging. En hoe jullie nu seks hebben, is niet hoe jullie over 10 jaar seks gaan hebben.
Ja. Maar denk je, mag ik een vraag aan jou stellen?
Ja?
Denk je dat als je op een gegeven moment met iemand in het huwelijksbootje stapt en je hebt een relatie, een huwelijk waar niet verder vrijheden aan verbonden zitten, dus dat het gewoon een monogame relatie met z'n tweeën is. Als je daarvoor nog niet zelf genoeg hebt geëxperimenteerd met seks, alleen of met andere partners, denk je dat het dan een huwelijk zou kunnen breken?
Seks kan altijd een huwelijk breken. Ja. Dat is daar natuurlijk altijd een beetje lastig. Seks is wel, als er seksuele problemen zijn, is het vaak een product van de relatie. Seks is ongeveer zo'n 15% van wat een relatie eigenlijk omvat. Maar het is het nummer één reden om een relatie te verbreken.
Ja.
Dus het is niet zo zwart-wit.
Oké.
Ja. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat als jij inderdaad als de partner met wie je een leven lang samen bent, als dat je enige sekspartner is, ja, dan is dat dus datgene wat jullie samen hebben, is je referentiekader.
Ja.
En dat kan twee kanten opwerken. Want of je komt er inderdaad achter dat het eigenlijk nooit echt satisfying is, omdat je simpelweg niet zo goed weet wat je doet. Of je weet niet dat er nog meerdere dingen zijn, andere dingen zijn.
Ja.
Dus nou ja, onder het mom van ja, wat je niet weet, dat ja, mis je niet.
Nee, precies. Of je gaat jezelf helemaal opvreten.
Ja, dus het kan, of het kan dus inderdaad tot frustraties leiden en tot conflicten leiden. Of het kan van ja, maar weet je, wij eten elke dag van de week eten wij hetzelfde. En dat is gewoon ons repertoire.
Ik hou van mijn boterham en pindakaas.
Nou ja, maar ja, weet je, dus daarin, en als dat gewoon comfortabel is,
ja, precies,
dan hoeft dat helemaal geen probleem te zijn.
Ja.
En niet voor iedereen is seks even belangrijk. En ook niet voor iedereen is even gevarieerde of uitbundige seks even belangrijk.
Nee, natuurlijk. Ja, het verschilt per persoon. Ja. Ja.
En daarbij moet je het even gewoon soort van in context plaatsen. Het is ongeveer 15% van de relatie. En ben jij bereid om 85% van de relatie, die gewoon waarschijnlijk goed is, die fijn is, die leuk is, die veilig is, die uitdagend is, om dat op te gaan geven voor die 15% seks?
Ja.
Mag absoluut een ja zijn, hoor. Maar
ik heb die, ik weet niet meer hoe die serie heet, maar die staat nu op Netflix. Die benoemde dit precies. Ik weet nou echt niet meer hoe het heet. Ja, die vrouw, ze heet Billy. Ze is samen met een man. Ze hebben kinderen, zijn gelukkig getrouwd. En inderdaad, precies die 85% klopt. Maar die 15% missen. En die gaat ze dan zoeken bij haar ex-lover. Ik weet even niet meer hoe het heet.
Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Daar komen we nog even op terug.
Gaan we later even naar kijken.
Ja. Je moet altijd een orgasme krijgen tijdens de seks. En hebben we het over je eigen orgasme, niet over die van een ander.
Nee, hoeft niet.
Nee, hoeft ook niet. Maar nee. ik heb hier wel een verhaal over. Want ik kom heel moeilijk klaar. Maar echt gezeik en dit en dat. En zo. Het heeft echt niet te maken met de partner waarmee ik ben. Ik denk dat er gaat hier gewoon iets in mijn hoofd. Ik kan niet loslaten. Nou ja, goed. Weet je, we zijn op zoek naar hoe kom ik klaar. Weet je, ik heb tijd, zoals je al zei. Anyways, maar op een gegeven moment had ik met mijn vriend, was ik zo bezig met constant, omdat ik dat zo mezelf heb gewired van hij moet klaarkomen, hij moet klaarkomen, hij moet klaarkomen. Dat ik dacht, oké, ik wil eigenlijk een soort regel maken. Gewoon voor mezelf. Om mezelf weer een soort van opnieuw in te stellen. Van, wat er ook gebeurt, al heb je er geen zin in. Als jij seks hebt gehad, al doe je het zelf, maakt niet uit. Ik moet van mezelf klaarkomen. Zodat ik een soort van eraan ga wennen. Dat het oké is. Dat ik mijn best doe na de seks. Omdat het bij mij zo, het was zo lastig bij mij. Ik op een gegeven moment, ja, lang verhaal, trauma's, geouwe hoer. Dat ik zo mezelf aan het wegcijferen was. Dat ik een soort van, gewoon uit statement, wou ik klaarkomen.
Punt.
Punt. Gewoon om mezelf dat aan te leren. Nu en bij anderen, dat hoeft helemaal niet. Ook de ander hoeft niet altijd klaar te komen.
Waarom kijk je naar mij?
Hoezo kijk je dan dat ik in een gesprek zit?
Ja, maar je zit echt een beetje zo van, ja, ook als wij het bed delen. Zo. Dat is je body language
girl,
op dit moment.
Stop. Nee, maar nee, dat hoeft niet. Maar ik heb wel een tijdje gehad dat het
wel moest.
Van mezelf.
Pijn tijdens de seks is normaal.
Zo, het blijft heel lang stil.
Nou, ik heb hier dus een gesprek over gehad met een bedpartner laatst. En die zei, dat hoort geen pijn te doen, hè? En ik dacht, oh ja. Oh ja, dat is zo. Maar dan kom je weer terug op die, ja.
Ik weet niet wat normaal is. Ik ben daar geen expert in. Het lijkt me voor jezelf veel fijner als het pijnloos is. Mm-hmm. En ik heb zelf alleen maar pijn ervaren helemaal in het allerbegin. Toen ik net begon met mijn seksuele avontuur.
Het is ook zo.
Eerste keer penetratie.
Het is toch ook zo'n grijs gebied. Want soms is het pijn net een beetje lekker.
Ja, maar er is een verschil tussen gekozen pijn en inflicted pijn.
Kijk, maar heb je het nu over inflicted pijn dan? Of?
Nou ja, ik heb dus gekozen pijn, dat kan inderdaad natuurlijk voor heel veel mensen überhaupt een prikkel zijn binnen de seks om mee te spelen.
Ja.
Maar pijn bijvoorbeeld bij penetratie, pijn doordat penetreren niet lukt of dat het gewoon wat schraal is of niet vochtig genoeg, daarin is eigenlijk het heel simpel. Mag geen pijn doen. Punt.
Ja. Ja, nee, precies.
En als je dan bijvoorbeeld zoiets hebt als anale seks, ja, dat is gewoon, die kringspier is niet bedoeld om op te rekken. Dus hoe je hem oprekken, dan moet je daar even, ja, dan moet je even doorheen. Maar daarna zou het ook geen pijn meer moeten doen.
Ja.
Maar zeker als je gewoon vaginale seks hebt.
Ja.
En een vorm van penetratie erbij.
Ja.
Mag geen pijn doen.
Ja. Nee. Ik denk dat ik mezelf dit echt nog heel erg... Ik weet het wel, maar wederom... En dat komt nu wel heel erg duidelijk naar voren in deze podcast. Ik heb gewoon te veel sexual trauma... waardoor ik me slechte dingen heb aangeleerd.
Ja,
dus maar ik moet er bij mij heel erg in komen van... Lot, je mag nee zeggen. Je mag nu stoppen. En dat is oké.
Okay. Ja, maar je moet je niet vergissen. Hè? Er is zo'n 50-60% van de vrouwen... die heeft vrijwel... altijd tot heel vaak pijn bij de seks.
Ja, 50-60%
van de vrouwen, ja.
En dan niet vrijwillig dus?
Nou, niet omdat ze inderdaad even lekker een tik op hun bil willen of zo, nee.
Oh, dat is echt heel veel.
Ja, dat is dus onwijs veel.
Ik schrik daar gewoon een beetje van.
En het lastige is daarin dat je natuurlijk... dan kom je soort van in die pijncyclus, in die angstcyclus... en dan blijft dat ook zo werken.
Ja, ja. Dat is vervelend.
Maar het hoort dus pijnvrij te zijn.
Oké. Gelukkig.
En als je de glijmiddel is daar überhaupt ook al een hele fijne voor.
Ja.
Volgende. Jaloezie binnen relaties is heel erg gezond.
Ja, absoluut.
Ja, wel een beetje.
Ja, ik vind ergens jaloezie ook wel... jaloezie vind ik zelf een hele vervelende emotie om te ervaren. Maar het is voor mij ook wel een teken dat ik daadwerkelijk wat geef om mijn partner. En dat het me wat doet. Als het je helemaal 1000% koud zou laten, ja, ik weet niet. Ah, dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon en per relatie. Maar zelf, als er een beetje jaloezie is, ja, begrijp ik wel. Ik vind dat niet per se iets slechts. Nee, absoluut niet.
Jaloezie triggert mij gewoon heel erg. Als
waarin?
Iemand jaloers is, dan... Ja, dat triggert mij gewoon heel erg. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik snap het wel, als het op een gezonde manier gaat.
Ja,
alleen, het
precies.
Gaat bij mij heel snel een soort van net van... Hallo, ik mag doen wat ik wil.
Ik denk
maar
dat ik inderdaad...
Maar dan ga je gelijk in de weerstand.
Ja,
dus als
heel
iemand...
erg. Heel erg.
Ja, maar ja. Het is inderdaad precies, hoe ga je ermee om?
Ja.
Hoe ga jij zelf om met die gevoelens? En hoe ga je ermee om als je partner bijvoorbeeld die gevoelens ervaart?
Ja.
Ik denk dat daar inderdaad nog een gebruiksaanwijzing aan vast kan zitten. Ja.
Ja, want triggert jouw eigen gevoel van jaloezie jou ook? Vind je dan
ergens,
ook dingen van jezelf?
Ja, dan denk ik wel bij mezelf van Lot, je hebt gekozen voor een tijd in je leven waar je niet monogaam bent, dus... Stop ook even met oude hoeren. Dus dan ben ik wel echt van Lot, niet dit doen.
Ja.
Maar het triggert me vooral bij anderen. Omdat ik ooit iemand in een relatie was met iemand die to the extreme jaloers was. Dus ik ben heel snel een soort van in de weerstand. Wat ik ook niet moet doen. Maar
je hebt wel heel veel
het is allemaal de weg die je wordt. Ja, maar snap je waarom ik de hele dag aan het zelf reflecteren ben?
Ja,
er is ook een hoop te doen, jongens.
Er is een hoop.
Er is ook een hoop te doen.
Hé, we gaan naar de laatste stelling.
Yes.
Je moet van jezelf houden voordat je van een ander kan houden.
100 punten, 100 miljoen. Onze eerste aflevering is verliefd worden op jezelf.
Ja.
En die gaat exact
die daarover. Gaat echt precies daarover inderdaad. Want dat vinden we allebei heel belangrijk. Ja, en we hadden toen ook wel een conclusie en die wil ik hier ook wel benoemen. Dat niet betekent dat je om van jezelf te houden altijd maar alleen moet blijven. Dat kan je ook doen en leren als je met iemand samen bent. Maar ik vind het wel belangrijk dat je daar mee bezig bent. Dat je daaraan werkt. En ja.
En moet je daarbij dan van alle stukjes van jezelf houden?
Nee, maar doet iemand dat überhaupt?
Ja, doet iemand
100%
dat?
Van jezelf houden?
Nou, ik denk dat er wel een aantal zijn die ernstig goed zijn in zelfverheerlijking. Jazeker.
Ja, maar is dat dan, ligt het dan niet net op het randje inderdaad?
I love myself.
Ja, ik weet niet. Maar ik ben inmiddels wel, kan ik wel heel erg met veel vertrouwen zeggen dat ik op een punt ben gekomen. Dat ik echt dol ben op mezelf.
Ja, jij houdt ook echt van jezelf hoor.
Ja, maar dat is ook wel echt een proces geweest hoor.
Ja, absoluut.
Nogmaals.
En ik hou ook niet van, wij houden allebei niet
24.
Van ons. Ja.
Doe normaal.
We zijn lekker bezig toch?
Hou
ik vind
op,
echt dat we lekker bezig zijn.
Vind je ons niet twee oude taarten af en toe?
Nou,
dat
doen we weer wel. Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel over dingen heb nagedacht.
Ja.
Als dat jullie dat
hebben. Well, thank you.
Ja, maar ik hoor dit echt vaak hoor. Van mensen uit mijn omgeving die naar de podcast luisteren. Die horen ons praten, denk ik echt, waar denken die allemaal over na?
Nou, hallo,
krijg ik echt regelmatig terug.
Doe dingen.
Oh god, ik ben wel aan het leven. Ik ben wel aan het leven.
Alleen al niet zonder na te denken.
Ja, precies.
Hey, ik heb nog twee dingen. twee vragen, want we moeten hem ook alweer gaan, gaan op.
Zo jammer.
Ja,
zo
sorry.
Gezellig. Ik vind het wel gezellig inderdaad.
Ja, ik krijg cues dat de tijd erop zit.
Yes.
Wat een gezeik, jullie nou, vent. Heel de tijd achter die computers met zijn koptelefoon. Wat een stoerdoenerij.
Oké. Waar zijn wat vinden jullie het meest lastig in de hele transitie van, nou ja, van meisje zijn naar jongvrouw zijn?
Ik had even over deze vraag moeten nadenken van tevoren. Ik heb meteen, denk ik. Oh, wat dan?
Ik heb er zelfs over nagedacht, want ik dacht dat die zou komen. Het besef en de acceptatie dat niks voor altijd is. En dat iedereen in je leven weg kan gaan. En dat je dat gewoon moet accepteren. Niet je vrienden gaan niet blijven. Familieleden krijgen ruzie. Niks blijft zoals het is. Alles gaat constant veranderen. En je moet je er volledig bij neerleggen. Want anders dan ga je constant met je hakken in het zand. En het heeft helemaal geen zin.
Ja.
Go with the flow.
Ik sluit me daar wel bij aan. Maar je hebt het nu vooral over externe factoren. Dus inderdaad mensen om je heen die bijvoorbeeld weggaan. Dingen die veranderen. Maar ik denk dat het ook heel erg slaat op jezelf.
Ja.
Ik kan nog steeds rouwen om het meisje die ik een jaar geleden was. En heel af en toe moet ik echt denken van ja, maar de tijd gaat gewoon verder. En je maakt weer dingen mee. En je leert weer een hoop bij. En dat is oké.
Okay. Ja, en de meningen die je nu hebt. Het is oké dat die over 5 jaar anders zijn. En je moet dat ook bij andere mensen gaan zien van oké, ik ken iemand van vroeger 5 jaar geleden. Maar ik ben ook heel erg veranderd. Dus de dingen die die persoon toen heeft gezegd of gedacht of de manier waarop die in het leven stond, dat is nu ook anders.
Ja.
Alles gaat constant veranderen. Het feit dat als je mij had verteld toen ik 17 was, en je had verteld dat ik zo met seksualiteit zou omgaan en niet meer naar de kerk zou gaan, dan had ik gezegd dat kan niet. Maar ook een deel van dat volwassen worden voor mij is hier het accepteren van, oh ja, je gaat gewoon altijd veranderen. Je gaat elke keer met nieuwe dingen komen.
En dat ook kunnen verdragen dus.
Ja. Absoluut. Ja.
Ja. En waar, als je kijkt naar het stukje seksualiteit en relaties, zijn jullie het meest nieuwsgierig naar?
Nou, ik wil wel heel graag weten hoe ik nu zou zijn in een relatie. Als ik nu een relatie zou hebben, wat zou er anders zijn dan de laatste keer dat ik in een relatie zat? Wat zou er
en ligt dat aan jou of ligt dat aan je partner?
Nee, aan mij. Nee, aan mij, absoluut. Want ik ben echt, nou, ik vind dat ik zelf zo'n transformatie heb ondergaan het afgelopen jaar. Ik ben zo'n ander persoon dan 12 maanden geleden. Ik ben heel benieuwd hoe ik me nu zou verhouden in een relatie met iemand.
Ik denk dat je keihard bent. Ik denk dat je echt heel snel zegt, dit was de grens, nu de deur uit.
Ja, dat denk ik ook wel.
Oh ja, dat ga je sowieso.
Jij gaat er goed op, hè?
Ja, sorry, hoe jij je ex hebt gedumpt. Sorry, ik ga het niet zeggen, maar geweldig.
Ja.
Ja. Dus dat,
dus
ja?
Ik ben er zelf heel erg nieuwsgierig naar. En ook omdat ik ben er weer aan toe. En dat vind ik ook nog een beetje eng om toe te geven aan mezelf. Maar ik zou het heerlijk vinden om weer iemand te vinden. En ik ben heel benieuwd naar hoe dat avontuur gaat zijn.
Ik ook.
Ja, voor absoluut.
Jou. Ja.
Hey, waar ben jij nieuwsgierig naar?
Ik vind het een hele moeilijke vraag.
Ja?
Want ik merk echt dat ik... ik ga echt gewoon met de flow de laatste tijd. Het is wat het is. En ik doe gewoon wat goed voelt.
Meid, jij hebt tijd.
En meid, ik heb tijd, joh. Ik heb tijd. Ik
ben wel misschien de tijd aan het volgende podcast gewoon zo noemen.
Ja, ja, meid, nee,
dit zeggen
tijd.
Wij wel heel vaak.
Ik wil echt nog een keertje merch maken met meid, we hebben tijd. Ja. Dat lijkt me superleuk.
Ja.
Ja, maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Zeker omdat jullie zoveel bezig zijn met reflecteren en je ontwikkeling. Echt, jongen, gun jezelf gewoon de tijd om het inderdaad lekker te laten gaan zoals dat het gaat.
Ja.
In plaats van continu ermee bezig te zijn van waarom doe ik dit en wat ben ik dan aan het doen?
Ja.
Echt, give yourself a break.
Ja. Ik heb ook je verloren, Nienke.
Ja, maar daar twijfel ik ook
dat
niet aan.
Dat is gezellig met
daar
z'n
twijfel
tweeën.
Ik ook niet aan. Ja, jullie met z'n tweeën.
Ja, met z'n tweeën. Zal je randenbielen zijn we af en toe.
Zo. Dat mag ook. Hé, we gaan hem afronden, dames.
Ja.
Dank jullie wel.
Dank je wel.
Ja, en ik hoop dat jullie ons wilden hebben.
Nou, heel graag gedaan. En ik hoop dat jullie nog heel veel mensen kunnen mogen inspireren.
Ik wij ook.
Ja, komt goed.
Helemaal goed. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe Seks, Relaties en Liefdes.
Wow.